Het wordt voor onze overdenking als een woord van nabetrachting op het heilige avondmaal. Vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 22. En daarvan nader het 38ste vers. Lucas 22, vers 38. En ze zeiden: Heere, zie hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen: Het is genoeg. Tot zover. Schrijf hij hierboven onbegrepen woorden. En letten in de eerste plaats een ogenblik op de strijd. In de tweede plaats op de wapenen. En in de derde plaats op de overwinning of het verlies in deze strijd. Onbegrepen woorden. De strijd, de wapenen en de overwinning of het verlies. In die laatste nacht heeft de Heer Jezus enkele bijzondere woorden gesproken in zaken de toekomst. Naast alle andere woorden sprak hij uit het verleden hoe zij het gehad hebben. Hoe ze uitgezonden werden zonder buidel, dat is een beurs. Zonder malen, dat is een plunjezak, zou je kunnen zeggen. Of wij zouden zeggen een koffer. Of een reiszak. En schoenen. Heeft het u toen ook aan iets ontbroken? En ze zeiden nee. Want in al die omstandigheden had de Heer Jezus rijkelijk betoond, hun brood was zeker en hun water gewis. Hoe menigmaal mochten ze wel zingen, hebt ge ons uw gunst betoond. Zij geen fontein deed uit een rots ontspringen of op een hoop de wateren samendringen, nadat de stroom door u werd uitgedroogd. Er was dus duidelijk reden om vrijmoedig te mogen zeggen: niets, ons heeft niets ontbroken. En hebben zij niet in het kort nog ervaren dat zij zulke zorgzame meester bij zich hadden? Hij zeide tot hen: ga naar de stad, tot zulk enig. Als gij hem ziet met een kruik water dragend op het hoofd, zo zult gij hem zeggen: de meester vraagt, waar is de paaszaal? En hij zal u een toegeruste opperzaal wijzen. En ze deden gelijk hij gezegd had in gehoorzaamheid, en het kwam uit zoals hij gesproken had. Opperzaal was gevonden en zij konden het Pascha bereiden. En ook in deze laatste nacht hebben wij vanmorgen gehoord: hij nam het brood, hij dankte, hij gaf het hun en hij zeide: neem en eet. Dat deed hij allemaal. Dit is mijn vlees, doe het tot mijn gedachten. Je zou zeggen, die mensen hadden ergens een onbezorgd leven. Natuurlijk, er waren wel zorgen, moedeloosheden. Thomas had er vreselijk tegenop gezien, tegen hun reizen naar Jeruzalem. Maar elke keer weer was ook hij beschaamd uitgekomen. En hadden ze ontdekt dat de meester, als het erop aankwam, machtiger was dan alle mensen. En dat hij uit het midden van hen kon doorgaan, zonder dat iemand hem aanraakte. Als ze daarom die vraag krijgen, met alles wat eraan verbonden is geweest in die 3 jaren omwandeling op aarde, tot en met die laatste nacht, dat avondmaal. Dat de Heere zegt, nou ja, wij hadden niet veel, mijn discipel. Ik heb u geen reiszakken met spullen meegegeven. Geen beurzen vol met geld, maar nu je erachter staat, hoe is het allemaal geweest? Heb je iets tekort gehad? Nee toch. Ze kunnen zich toch nog wel herinneren dat ze 12 volle korven overhielden, nadat zo grote scharen van mannen en vrouwen en kinderen gespijzigd was, hoe hij het brood vermenigvuldigde in zijn handen. Ze kunnen zich toch wel herinneren dat toen ze zeiden, uw meester betaalt hij de die drachme niet. En hij zeide, eigenlijk zijn de zonen vrij. Maar laten we geen ergernis geven. Ga naar de zee, neem een angel en vang een vis. En betaal de belasting voor u en voor mij. En Petrus ging en hij ving een vis. En daar was een penning in zijn bek. Daarom mogen zij zeggen niets. Het was altemaal beschamende goedheid. En de meester had wel gelijk gehad toen hij zei, wat zijt gij bezorgd voor uw leven. En voor allerlei andere dingen. Aanmerk nog de leliën des velds. Ze arbeiden niet en wassen niet en Salomo was in zijn schoonheid niet bekleed als een van deze. Het leven is toch meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Geen musje valt ter aarde buiten zijn wil. Wat is het toch een wonderlijke tijd geweest voor deze mensen. Wat hebben ze op zulke tijden toch genoten van die zorgdragende hand van de meester en van de woorden die hij sprak en de wonderen die hij deed. En als er al met al angst in hun hart was, dan moesten ze toch steeds weer erkennen, wat zijn we weer overbezorgd geweest, want de meester heeft al in alles voorzien. Maar dan gaat hij verder en hij zegt, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, die een reiszak of een plunjezak, een voorraadtas heeft, die nemen hem, en die niets van dat alles heeft om te handelen, die verkopen dan maar zijn kleed. Nou, een kleed, dat was wel een zeer noodzakelijk stuk. Dan moest je je mee beschermen tegen de koude nacht, zo'n opperkleed. Je zou zeggen, daar kun je gewoon niet buiten, een kleed. Ja, zegt de Heere, toch. Die verkopen dan maar zijn kleed en kopen een zwaard. Nee, dat was nou net iets wat er nooit bij geweest was, een zwaard, weliswaar. De Galileërs waren wel gewend en vele anderen om op hun reizen een zwaard mee te dragen. Je wist nooit in welke omstandigheden je ook kwam te verkeren. Het kan ook best zijn dat de discipelen die iets van de dreiging hebben aangevoeld, juist voor deze gelegenheid, de een of de ander, Petrus misschien en nog een van de zonen des donders, dat zij gezegd, laten we een zwaard meenemen. Je weet nooit wat er gebeuren kan. De vijandschap wordt zo groot de laatste tijd. Inzonderheid hier in Jeruzalem. Maar over het algemeen genomen kon je echt niet zeggen dat de Heere met zijn discipelen een soort guerrilla-groep was die opereerde in het land. Helemaal niet. De zoon des mensen is gekomen etende en drinkende, dienende. En hij ging het land door goeddoende. Daar kwam geen zwaard aan te pas. Daar kwam geen gewelddadigheid aan te pas. De gewelddadigheid is in het hart van de zondaren. Maar hij is toch de koning des vredes. Ziet uw koning komt. Eenvoudig arm. Rijdend op het veulen ener ezelin. Dat was het koningsbeeld dat de oude profeten hadden getekend. En hij zal vrede zijn. Daarom. De Heer Jezus had eigenlijk in die 3 jaren dat hij met de discipelen omging, nooit gezegd, koop een revolver. Die had je toen natuurlijk nog niet. Of koop een dolk of een mes of een stiletto. Neem hem mee als je naar bed gaat onder je kussen. Want we worden omringd van de vijanden. Nee. Je zou zeggen, het evangelie der zaligheid hield meer in. Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u geweld aandoen. Zoals u op de linkerwang slaan, biedt ze ook de rechterwang toe. Daarom zijn het wel wonderlijke woorden in de oren van de discipelen. Zoiets zijn ze helemaal niet van hun meester gewend, dat hij over een zwaard spreekt. En dan nog wel de noodzaak om zo'n zwaard te kopen, dat je zelfs je kleed, als je geen geld hebt, en niets anders om te verhandelen, dat je dan maar je kleed moet verkopen en een zwaard daarvoor in de plaats aanschaffen. Dan moet er toch wel een verschrikkelijke strijd op handen zijn. En nu zegt de koning, die zegt als reden, ja, er moet nog het een en ander vervuld worden. Want alles moet vervuld worden, tot het einde toe. Al die woorden die van mij geschreven staan. En daar hoort ook bij dat ik met de misdadigen gerekend ben. Dus er komt strijd. Er komt oorlog. Gewelddadigheid. Dat is de toelichting. De reden waarom ze een zwaard moeten kopen. En dan, het lijkt wel of dat het enigszins een kolfje naar hun hand is. Of dat het een aspect is in het spreken en leren van de Heer Jezus dat ze tot op heden hebben gemist. Maar dat ze nu toch merken, denken te merken dat hij wel degelijk, als het erop aankomt, niet zal schromen om zichzelf te verdedigen. En om zich uit de handen te houden van de vijanden. Daarom is net, er is alsof er iets gretigs in is. En ze zeiden, Heere, zo bekeken. Ze hebben ze vast onder de weide overmanteld. Zijn er 2 geweest, die hebben het niet vertrouwd en die hebben gedacht, maar wij nemen een zwaard mee. Heere, zie hier 2 zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. Ik zei, onbegrepen woorden. Ze begrijpen het niet. De Romeinse kerk heeft het eigenlijk ook nooit begrepen. Die heeft van die 2 zwaarden gemaakt, het geestelijk zwaard en het burgerlijk zwaard. Door het geestelijk zwaard werd je in het verleden wel ter dood veroordeeld, maar dat zwaard, dat was dan een geestelijk zwaard en dan werd je op een handige manier in handen van de wereldlijke burgerlijke overheid overgeleverd en die voltrokken dan met het burgerlijk zwaard door ophanging, verbranding en wurging voltrokken dan het vonnis aan je. De kerk was dus het lichaam met het geestelijk zwaard. En de overheid, dat was het burgerlijk zwaard. Maar dat kan de Heere hier niet bedoelen. Als je zo leest, het is genoeg, dan kun je daaruit opmaken dat de Heere Jezus voelt dat ze hem niet begrijpen. Hij ziet dat ze hem niet begrijpen. En daarom is het precies hetzelfde alsof hij zeggen wil, laten we er nu maar niet meer over spreken. Toch hebben ze het niet begrepen. Die woorden, want straks maakt Petrus er gebruik van. Als hij zijn zwaard neemt en hij wil die dienstknecht het hoofd in tweeën slaan. Hij slaat mis, maar hij slaat wel het oor af. En dan zegt de Heer, steek uw zwaard in uw scheden, die het zwaard trekken zullen door het zwaard vergaan. Dat zal wel een ontnuchtering geweest zijn. Zo kort nadat de meester zelf zei, koop een zwaard. Probeer alles op alles te zetten om gewapend te zijn. Daar zie je uit dat ze de woorden niet begrepen. Wat wil de Heer Jezus eigenlijk zeggen? Met die woorden. Ook in het voorgaande wat wij nu kort doorliepen. Hij wil dit zeggen. Kinderkens, ik ben nu 3 jaren bij jullie geweest. Ik heb voor jullie gezorgd als een vader zorgt voor zijn kinderen. Er was altijd eten en drinken. Er was altijd een beveiliging om jullie heen. Je was wel eens bang en bevreesd. Maar als het erop aankwam, dan leidde ik jullie dwars door de bendes heen. En ondanks alle vijandige blikken durfde er niemand een hand naar je uit te steken. Ook die murmurerende fariseeën die vaak tegen jullie begonnen. En op een manier naar jullie keken of dat ze je wel dood wilden maken. Ze durfden toch niet. Want ze schroomden voor mij. Er was iets van macht, van overwicht in de persoon, in de stem. In de ogen van de middelaar. Nou wil de Heere Jezus zeggen, kinderen, die tijd is bijna voorbij. Want ik moet met de misdadigers gerekend worden. En als ik die tot op dit ogenblik als die machthebbende optrad. En die jullie veilig door alles heen leidde. Als ik me straks zal laten binden. Dan zullen jullie vergeefs wachten. Dat ik de touwen zal verbreken. En dat ik de vijanden ter aarde zal doen laten vallen om ze daar te laten liggen. Je zult tot je grote verbijstering merken dat ik als een lam ter slachting ga. En dat alle zwaarden worden toegelaten mij te treffen. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En dan, discipelen, dan zal er een andere tijd voor jullie aanbreken. Niet dat hij dan als een machteloze en dat God in de hemel machteloos is. Zeker niet. Maar Ik zal niet op die manier bij jullie zijn zoals ik tot op heden bij jullie was. Jullie zult mij niet kunnen helpen. Maar ik zal ook niet van het kruis afkomen om een van jullie achterna te lopen. En op te halen en toe te spreken. Dat zal ik ook niet doen. Want dat woord moet vervuld worden tot het einde toe. Hij is met een misdadige gerekend. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Hoewel hij bij de rijken in zijn dood geweest is. Het moet vervuld worden dat het stemmeloos lam geslacht wordt. En nou bedoelt de Heer Jezus. Dat betekent strijd. Strijd. Ze zullen vluchtende zijn. En in de verdere toekomst zal blijken de kracht van de boze onder de toelating Gods. Ze zullen in gevangenissen kwijnen. Velen zullen ter dood gebracht worden. Gij zult van alle gehaat worden om mijn naams wil. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Al deze dingen zullen zij u doen om mijn naams wil. Houd u niet vreemd over die hitte der verdrukking. Want de dienstknecht is niet meerder dan zijn meester die hem zendt. Zo had de Heer Jezus al vele malen tot hen gesproken. Maar tot op dit ogenblik delen ze toch nog op bijzondere wijze in die beschuttende aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Dat wil Jezus nu zeggen. Die tijd is bijna voorbij. Hij gaat van hen heen als een lam ter slachting. Kijk, als hij dan zegt, die kopen een zwaard, dan wilde de meester daar niet mee zeggen, een of ander slachtzwaard, waarmee de lammeren geslacht werden, of waarmee men zichzelf verdedigde in tijden van oorlog en gevaar. Maar de Heere Jezus spreekt op zinnebeeldige wijze om ze daarin te onderrichten. Er is een tijd van druk, een tijd van benauwenis, een tijd van moeite en zorg aanstaande. Reken er een weinig mee. Want ge zult het niet kunnen ontlopen, ge zult het niet kunnen gaan. Ik moet afscheid van u nemen, weldra. En dan zal het zwaard, ja alle zwaarden zullen tegen mij ontwaken. Maar gij zult daar ook niet buiten vallen. Ze zullen ook u aanspreken en zeggen, zijt gij niet een van die, die met die rabbi die Nazarener wandelde, ook uw spraak maakt u openbaar. Waarlijk, gij zijt een van die verachte sekte van Jezus van Nazareth. We hebben wel meer van gehoord. Dat is de strijd die komen zal. De wereld, de godsdienstige wereld vooral ook, die zal zich tot een uiterste verzetten en zich vergrijpen aan de schapen. Er zullen ook in het toekomende wolven komen, als schapen vermomd. En die zullen proberen de kudde te vernietigen. De valse herders, namelijk de duivel en zijn metgezellen, zullen al hun aanvallen richten op het zaad van Christus. Want als hij met de misdadiger gerekend werd, hij zal opstaan ten derde dagen. En hij zal na 40 dagen ten hemel varen, naar de rechterhand des Vaders. Dan zal hij buiten bereik zijn van de vijandschap, van de Satan en de mensen. Maar gij zult nog zijn in deze wereld. En alle pijlen zullen zich richten op u. Zo zelfs dat er niet gelukt die u doden zal, zal menen Gode een dienst te bewijzen. Om die strijd gaat. De strijd waarin ook de Satan niet alleen met uiterlijke machtsmiddelen, maar ook door middel van de zonde, door middel van ons eigen boze bestaan, door middel van de wereld, alles op alles zal zetten om de overhand op ons te verkrijgen en de overhand te behouden. Nu kun je zeggen dat is altijd al zo geweest. Dat is ook altijd al zo geweest. Maar je bent toch wel met me eens dat als je iedere avond als je gaat slapen weet, de meester is daar. En je hebt ervaren dat al was je dan alleen nog steeds, dat het op een gegeven ogenblik toch zo was in het hoogste van de nood, dat hij eraan kwam. Al meende hij dat het een spooksel was, maar hij was het toch maar. En hij zeide, ik ben het, en hij bestrafte de zee en de golven en er werd grote stilte. Je bent het maar met me eens als je iedere morgen wakker was en de meester is al reeds wakker. Want die heeft ook de nachtelijke uren vaak doorgebracht in het gebergte om te bidden. Maar je ziet zijn aangezicht zo van nabij, zo dichtbij, dat vertrouwde, dat geliefde, dat vriendelijke aangezicht. Dat oprechte aangezicht, dat ons ook doornend kan aanzien vanwege onze dwaasheden. Maar die voortdurende bescherming, die beïnvloeding die er van hem uitgaat, dat is toch wel iets bijzonders geweest. Dat kunnen wij niet zeggen op die manier. Ja, je kunt zeggen geestelijk, dat wel. Maar dan is het toch alleen maar een zaak des geloofs. En vaak een zaak van het naakte geloof. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Maar de discipelen hebben zo menigmaal dat ook letterlijk in het zichtbare hebben ze dat mogen aanschouwen. De Heere is bij ons, we zullen niet vrezen. Zo menigmaal hebben ze vergenoegd in de handen gevreven als de Heere de tastbare en de geestelijke vijanden uit het gezicht verdreef. Dat is toch wel iets bijzonders geweest. Om zo in die 3 jaren van die profeet dat onderwijs te mogen ontvangen. Maar dat er nou een tijd komt dat zij alleen maar zullen steunen. Niet op een hoorbaar stem die ze tot op dit ogenblik hebben gehad. Hoorbaar stem, zichtbare tekenen en wonderen. Maar dat nou het enige steunsel zal zijn, die hoge priesterlijke offeranden. Die offeranden aan het kruis. Om nou niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigde. Niet meer op die manier, zoals in de omwandeling, bij hem te zijn en op hem te steunen. Maar als een hoop die niet gezien wordt. Want indien we het zien, waarom zullen we het ook hopen? Als een geloof dat niet bewezen kan worden, maar dat een vaste grond is der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Kan wel eens zeer aangenaam en troostrijk zijn. Als de Heere ook nu nog in de uitlating van zijn liefde de dorre aarde van ons hart bezoekt. En wat hij doet proeven en smaken met gevoel dat hij erbij is en dat hij erin is. En dat hij met zijn genade, geest en majesteit in het midden is. Maar, dat kun je niet altijd zeggen. Want het kan zijn dat voor uw waarneming er helemaal niets is. En dan is er de strijd. De strijd ontbrandt. Hij is met de misdadigen gerekend. En nu helpt geen zwaard om hem te verdedigen. Zijn gemeente, dat is zijn lichaam, wordt ook met de misdadigen gerekend. En duivel, wereld en zonde, en ook het godsdienstige element. Dit waren ook allemaal godsdienstige mensen die in die lijdensgeschiedenis een rol speelden. Ook zij zullen haten, een vijandschap. Tussen werk en genade. Hagar, Ismaël, Isaac, de zoon der belofte. Wat uit vlees is en wat uit de geest is, zal zich onverzoenlijk opstellen tegenover elkander. En daar zie je hier nou de afspiegeling van in deze woorden. De Heere wil zeggen, je hebt het goed gehad, kinderen, is het niet waar? Ja, hebben ze gezegd, we hebben het goed gehad. Maar zo kan het niet blijven, kinderen. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En in de wereld zult gij, dat hoef je niet te zoeken. Maar het is een gegeven, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Daarom, tot op dit ogenblik heb je vrij zorgeloos met mij geleefd. Je maakte je wel eens zorgen, maar dat was ten onrechte. Dan heb ik u vermaand en gezegd, hoe hebt gij geen geloof? Heb je niet gelet op het wonder der broden? Maar er komt een tijd, en die is nu aangebroken, dat ik als de machteloos en de kracht gerekend zal zijn. En ik zal geen vuur meer uit de hemel tevoorschijn roepen, zoals Elia, om de vervolgers te verteren. Ik zal mijn vader niet bidden om een legioen engelen mij te zenden, om mij te verdedigen. Ik zal die bittere weg gaan in de dood, in de versterving en de verlating van God en mensen uitgeworpen. Daarom, mijn discipelen, wil hij zeggen, wees waakzaam. Dat wil zeggen, koop een zwaard. Zwaard koop je als er gevaar dreigt. Als er rovers en moordenaars op de weg zijn en je weet het. Of als je denkt, ik kan vannacht een inbraak verwachten, dan kun je wat klaarzetten. Nou, zo wil de Heer Jezus zeggen, je kunt wel het een en ander verwachten, wat de strijd betreft. Want aan deze onmiddellijke nabijheid en vereniging komt een einde. Als een misdadiger word ik straks weggevoerd. Dat is het begin. En ge zult mij eenmaal niet meer kennen naar het vlees. Zo gij ook Christus naar het vlees gekend hebt, dan niet meer. Een andere tijd komt er. Thomas, omdat gij gezien hebt, hebt gegeloofd. Zalig zijn zij die niet gezien en nochtans geloofd hebben. Maar dat is toch een moeilijke plaats. Dat is toch een onmogelijke plaats. Die plaats van, laat ik zeggen, van het weerloze. Die plaats van een doelwit te zijn in plaats van een geweer. Met een geweer schiet je ergens op, maar op een doelwit wordt geschoten. Hoe moet zo'n doelwit zich dan verdedigen? Koop een zwaard, zegt de Heer Jezus. Nee, zij begrepen de woorden niet. Zij dachten aan het zwaard om een tegenstander de hersens in te slaan. Dat was de bedoeling. De bedoeling was, wees erop voorbereid. Geprepareerd. Bedenk het wel. Houd er rekening mee. Opdat gij staande moogt blijven. In het midden van de verzoeking. In het midden van de aanvechting en de strijd. Die u overkomen zal. Wat is het de mens eigen. Om met vleeselijke wapenen. Zich te verweren. De mens die iets mag kennen van de Heer Jezus Christus, al is het dan niet op die manier zoals de discipelen hem gekend hebben, maar er kan toch tijden zijn van een zekere nabijheid, dat hij zich uitlaat in zijn liefde aan de ziel. Dat kan ook in het heilig avondmaal zo zijn. Dat het is alsof de meester zelf erbij is. Dat is groot. En dat is aangenaam. Maar dat houdt op. En in dat licht zegt de meester. Koop een zwaard. Dat wil zeggen. Wees erop bedacht. Want de vijanden zullen niet aflaten om u te bestoken en u te bestormen. De goddeloze vijanden, maar ook de engelen des lichts. Zij zullen een tong en een keel stuk praten om u weg te praten van de waarheid die in Christus Jezus is. En gij zult misschien naar wapenen grijpen. Gij zult misschien naar boeken grijpen. Gij zult misschien naar allerlei verdedigingsmiddelen grijpen. Misschien dat gij zult grijpen, zoals Petrus, naar het vleeselijk zwaard. En dat gij denkt als zijn discipel, als zijn volgeling, het wel te kunnen redden tegen de godsdienstigen en tegen de wereld. En tegen de zonden en tegen de duivel. Dat gij denkt het met uw bekeerd zijn. En met uw wedergeboorte. Of met uw volharding. Of met uw sterke geloof. En uw vaste hoop en uw liefde. Dat u het wel kunt redden zelf. Maar dat kan niet, de Heere zegt. Wees erop bedacht. Koop een zwaard. Een geestelijk zwaard. Wat is dat dan voor een zwaard? Dat is toch iets wat ik net zei van geloof, hoop en liefde. Ja, maar dan het geloof, de hoop en de liefde uit die gezegende middelaar vloeiende. Niet dat geloof wat wij erop nahouden, wij zelf. Dat is meer een rekensommetje in ons hoofd. Dat is de gedachte dat het wel goed af zal lopen. Dat dachten de discipelen ook. Onder alles dachten ze toch nog tot het laatste moment. Er zal wel wat gebeuren. zou wat gebeuren. Maar er gebeurde niets. Tenminste niet wat zij dachten. Hij gaf zich tot een rantsoen. Hij werd met de misdadiger gerekend. Zo is bij de mens ook. Ja, er zal wel wat gebeuren. Of er is wel wat gebeurd. Hij werpt zich in de strijd. En hij gaat ten onder. Want ons geloof, ons eigen geloof bedoel ik. En wat wij houden voor liefde en hoop. Ach, hoe spoedig. Als de hitte der verdrukking komt, verdort en verdroogt het. Het houdt geen stand. Wie is tot die dingen bekwaam? Wat zouden we dan voor een zwaard nodig? Hebben we dan geen geloof, hoop en liefde nodig? Ja, die hebben we wel nodig, maar ik wil toch iets anders noemen. Paul zat zelf ook in een strijd, ook in een speciale strijd. Bijzondere strijd. Ik wil niet zeggen dat hij alleen zo'n soort strijd had, maar hij ligt voor ieder verschillend. Dat kan zich uiten in allerlei dingen, bedoel ik. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. En hij greep naar het wapen terecht van het gebed. Hij kon die duivel met geen vleeselijk zwaard even doorsteken, die engel des Satans. En het gebed, van een rechtvaardige vermag veel. Tot driemaal toe bad hij. Maar het goddelijk antwoord was, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Die geen zwaard heeft, die verkopen zijn kleed. De strijd is ontbrand en de strijd blijft. Zolang de wereld staat. Daar zullen wij niet onderuit kunnen komen. Zeker niet. Zo wij zijn naam alleen belijden. Als onze enige hoop. Onze enige verwachting. Dan zal de wereld. Maar ook de godsdienstige Jood. Die er nog genoeg zijn. In iedere stad. Die zullen zich opmaken en zeggen, nee, nee, nee. Ze zullen naar het wapen grijpen. Ze zullen de pers gebruiken. Om te overstromen. Het kan er soms veel op lijken. En dat het toch gericht is tegen het levende kind. Tegen de Heer Jezus Christus. Ze zullen in hun strijd alles te baat nemen. U zult zeggen, nou, maar dat is toch wel erg, heel erg overdreven. Denk dat niet. Want wat niet voor is, is tegen. En wat niet vergadert, verstrooit. Gij zult van alle gehaat worden. Waarom? Omdat je zo vroom bent. Omdat je zo als een heilige, waardige man door het leven gaat. Och nee. Dan kun je ook wel gehaat worden, maar dat is meestal je eigen schuld. Omdat je er zo ver boven staat. Maar er staat om mijn naams wil. Om mijn naams wil. Dat moet je eens tot je door laten dringen. Daar loopt de strijd over. De strijd loopt niet in principe over hoe mocht een mens bekeerd worden en hoe dit en maar om mijn naams wil. Die werkelijk uitgewonnen wordt voor die waarheid en ingewonnen. Dat Christus alleen zijn gerechtigheid is. En dat hij daarbuiten niets heeft te zeggen. Niets heeft te maken. Maar ook niets hoeft te hebben. O, daar is niemand het mee eens. Of dat de mens licht of zwaarheid, zwaarheid, maar hij wendt zich er vanaf. Hij wendt zich er vanaf. Want het is in hun ogen een vreselijke godsdienst om met de misdadiger gerekend te worden. Om je over te geven. Om alles binnenboord te halen en te zeggen, Heere, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik weet het niet. Ik zie geen uitkomst. Ik kan de haven niet vinden. Maar u hebt het zelf gezegd. Ik ben de weg. Het is net als die man die schreef. Ik ben de weg, zegt Jezus. Dan hebben wij geen weg. Ik ben de waarheid, dan zijn wij de leugen. Ik ben het leven, dan zijn wij de dood. En die man heeft wel disputen gehad met godsdienstige mensen, mannen van naam. En dat ze zo woest waren, omdat hij alles daar buiten afsneed. Dat ze zeiden, je ligt al te branden in de hel, man. En dat hij zei, als ik in de hel ben, dan zal de hel mij uitspuwen. Want Christus leeft in mij. Maar je moet niet vragen hoe ver het gaan kan, de vijandschap. De tegenwerking. Het verborgen wachten. Wanneer zal hij vergaan en zijn naam van de aarde verdelgd zijn? Je moet niet vergeten, het komt niet altijd zo uit, misschien ook maar gelukkig. Maar dat het kleine kuddeke waarin de Vader een welbehagen heeft, duizend leeuwen en tijgers rond zich heeft. En dan zelf een bestaan omdragen. Een bestaan dat niet deugt. Dat afwijkt van de Heer. Geneigd tot al kwaad. Voel je wel een hopeloze situatie onderzijds. Daarom zegt de meester toen en nu. Koop een zwaard. Niet van staal. Maar het zwaard van de geest, dat is het woord, dat is de genade. Dat is ook die hulpeloze zucht naar omhoog. Heere, help mij, want wij vergaan. Dat is de erkenning dat wij met ons zwaard het land niet konden beërven. Dat wij niet bestand waren tegen de duivel, de wereld, de zonde en ons eigen boze hart. Dat wij de zaak verliezen. Maar om nu van hem te mogen begeren. Heere, houd u mij vast. Draag u er mij doorheen. En geef dat ik niet omkome in de netten die voor mij verborgen zijn. Van binnen en van buiten. Dat zijn de geestelijke wapenen. Hoop op God. Want ik zal hem nog lopen. Dat zijn de geestelijke wapenen. Ook bij de kolk en de afgrond. De Heere zal uitkomst geven. Hij die daar zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Dat zijn de geestelijke wapenen. Heere Jezus, gij zonen Davids, ik kom er niet door. Help mij of geef mij de genade om onder te gaan. Al waren het om met de misdadigers gerekend te worden. Als gij mijn steun, mijn borg en mijn toeverlaat maar zijn. Maar zijn. En als het geloof maar gericht mag worden op hem, die heeft gezegd terwijl hij voor de dood stond, ik leef en gij zult leven. De ure komt en is nu gekomen dat de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. O, daar komen ze aan met twee zwaarden. Toch nog wat. Maar wat kun je daarmee beginnen? O, nee, als die bende straks werkelijk zou gaan vechten. Met hun zwaarden en stokken gewapend. Dan is het zo afgelopen. Maar ze hebben gedacht, het is toch wat. En als de koning er dan ook een duwtje aangeeft, als de koning ze plat legt op de grond, dan zullen wij ze wel doodsteken. Zo denkt en werkt vlees en bloed. Met hulp van God zal het de strijd wel strijden met de wapenen van het vlees. En het mislukt. Het is vandaag des Heren avondmaal geweest in ons midden. Satan gaat rond als een briesende leeuw. En u kunt er veilig van op aan, dat waar de Heren bij de aan- of bij de voortgang zondaar trekt, tot zijn geliefde zoon, daarom brandt de strijd. Het hoeft niet altijd van buiten te komen, kan ook van binnen komen. Van binnen. Ja, dat weten wij niet. De strijd kan in een naaste omgeving zijn. Het kan zelfs zo zijn, God verhoede het, dat des mans huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Het kan. Dat kan. Eigen man of eigen vrouw, vijandig. En zoeken om te treffen. Zoeken om tegen te staan. Net als de honden die likten de zweren van Lazarus. Zo ook in de kerk. Dat kan. Want je kunt altijd wat vinden. Want de kerk is een gemeenschap van mensen. En de avondmaalganger, och, je kunt altijd wel wat vinden. Maar wee onzer, als wij uit onze eigen hoek, onze verkeerde hoek, onze pijlen afschieten. Al zou je dan je medemens benauwen, benarren. Je zult de overwinning niet behalen. Want ondanks die honden, die zich vergapen aan de gebreken van een zondaar. Ondanks de honden, die de vuilniszakken openscheuren met de katten, omdat ze wat ruiken. Denken, daar zit wat bij voor ons. Ondanks dat alles. Petrus heeft een grote val ook gemaakt. Die liefhebber. Maar hij werd bewaard in de kracht Gods. Door het geloof tot de zaligheid. Daarom de Heere waarschuwt zijn gemeente. Hij waarschuwt zijn ellendige, gebrekkige kinderen. Kopen zwaar. Dat wil zeggen, wees erop bedacht. Met je vleeselijk zwaard zul je het niet vol kunnen houden. Als je gaat praten over, ja, oh, trek me nergens wat van aan. Als dat je zwaard is, een soort stoïcijnse houding van, sta ik boven. Nou, je zal nog raar staan te kijken als je werkelijk aangeraakt wordt. Je andere zwaarden waarbij je innerlijk geïrriteerd bent en allerlei pijltjes uitzoekt dat je denkt, daar zal ik mee terugschieten en dan zal ik dit eens zeggen, verlies je het ook mee. Eigenlijk ben je dan al verliezer. Ja, maar een mens hoeft zijn eigen toch niet. Jou hoor, gerust. Hij is met de misdadiger gerekend. Moet jij je dan zo nodig verdedigen? Nee. Dat zijn de wapenen niet. De wapenen des geestes, dat is het eeuwig blijvende woord. Dat is de geest der genaden en der gebeden. Dat was ook wat Stefanus riep. En dan wist hij ook niet dat hij daarmee voor een vijand bad die een vriend werd. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Stond die jongeling Paulus of Saulus bij, die de klederen bewaakte, en het zegde hem niks. Met vermaak zag hij hoe die, dat kind van God gedood en uit de weg geruimd werd. Maar laat je niet meetoveren. Nee, koop een zwaard. Dat wil zeggen, wees erop bedacht. Houd je er niet vreemd onder. Onder druk, onder vervolging, onder van die stekende woorden en opmerkingen. Laat je er niet door, geef geen krimp. Nee, je hoeft er niet op te slaan. Dat niet. Maar je mag wel in alle eerlijkheid en oprechtheid verzuchten. O God, laat mij toch strijden. De goede strijd des geloofs. Geef dat ik bij dat pand mag blijven, dat goede pand. Geef me dat ik mij niet weg laat toveren van het woord uwer genade en ontferming. Laat me het hoofd er niet bij neerleggen en bij neerhangen om de duivel, om Hagar en Ismaël gelijk te geven, die toch alleen maar vleeselijk werken en met eigen krachten bezig zijn en met eigen bedenkselen. Nee, laat mij zijn een kind der belofte die alles kreeg en alles krijgt. Als een erfgenaam. Laat dat mijn zwaard zijn om zo te mogen wachten op u. Niet om te schelden en te slaan. Maar om u te mogen volgen die sprak. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. Daarom, je kunt er op bedacht wezen. Dat alles van binnen en van buiten in het teken staat van de strijd. De hele Bijbel, als je hem leest, is een boek vol strijd. Denk aan de brieven van Paulus, wat een strijd komt erin voor. Ook in het midden der gemeente. Maar dat wij dan mochten blijven. Bij dat wapen, niet dat vleeselijke, maar dat wapen dat Jezus Christus alleen is. Dat enige, genoegzame fundament onze zaligheid. Om alleen op hem te hopen en dat genade genoeg is. Al kunnen we het in woorden misschien niet winnen van die of gene. Dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt niks uit. Of wij het kunnen winnen. Maar om te blijven bij de wetenschap, hij heeft overwonnen. En hij heeft ook gezegd, ik ben toch met u, al zien jullie me niet. Maar ik ben toch met u alle de dagen tot de volleinding der wereld toe. Immers de tijd komt, dat het kijken door een spiegel in een duistere reden zal ophouden. En wij zullen kennen gelijk wij gekend zijn en zien aangezicht tot aangezicht. Dan zullen alle schaduwen ten volle verdwenen zijn. Dan zal er ook niet meer gezegd worden in dien zin, koop een zwaard. Dan zullen we ook niet meer zo dwaas zijn om twee zwaarden te laten zien en de meester zegt... Het is genoeg, laat er maar niet verder over praten, die begrijpt het toch niet. Zal ook niet meer nodig zijn. Want de dood en de zonde en het ganse Jeruzalem van beneden, dat zal ten ene male uit het gezicht verdwenen zijn. en het Jeruzalem van boven zal neerdalen op de aarde. Dan is de vreemdelingschap vergeten. Dan is het honend spreken van iedere vijand is voorbij. Dan is ook de binnenprater voor eeuwig de mond gesnoerd. Hij heeft niks meer te zeggen. Ach, nou zegt de Heer, kijk, dit was ook het zwaard wat ik bedoelde. Het brood dat ik brak, de wijn die ik schonk, die ik u te eten en te drinken gaf. Dat is een sterk zwaard. Wat wil dat zeggen? Gelijk gij dan Jezus Christus de Heere aangenomen hebt. Je had toch niks. Je was arm en ellendig. Wandelt al zo in hem. Geworteld en gebouwd in hem. En het getuigenis van Gods woord dat eeuwig zeker is. Nu dan, dat hij het ons zo geven. Te verstaan dat wij op deze dag een zwaard kregen, een tegenweer tegen alle bedenkingen van vlees en van onze verdorven geest, een tegenweer in zijn woord: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, voor u verbroken, voor u vergoten. Dat zal zelfs genoeg zijn om het zwaard der goddelijke gerechtigheid aan ons huis te doen voorbijgaan en af te keren. Zoals eenmaal symbolisch in Egypteland het bloed aan de posten der deur, zo zal dit zwaard, deze spijs, zo sterk, zo beschuttend zijn, dat het zwaar der goddelijke gerechtigheid onze deur voorbij gaat. En dat hij zal zeggen: wie is het die verdoemt? Ik ben het die rechtvaardig maakt. Dat dat onze troost mogen zijn. Ook uit de verkondiging van de dood des Heren. Opdat we onze weg mogen voortzetten. Onder het zaligend kruis. Amen.